2 Koningen, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 14. We hebben het net al gehoord in dat gedicht ook van zuster van Wageningen. Dat er een moment komt dat er een afrekening volgt. Nou, afrekening, dat komt misschien heel zwaar op ons over. Nou, ik moet nog even denken aan gistermorgen. Toen was ik bij de jonge mensen op de camping, waar ze aan mij gevraagd hebben om iets te vertellen over talenten. Hoe ga je daarmee om? Wat doe je ermee? En hoe gaat het ook aan het einde? En toen heb ik met hen gelezen uit Matteüs 25 over de talenten die uitgedeeld werden en dat een mens buitenslands ging. Hij reisde naar het buitenland. Hij zei, doe er wat mee met die talenten. En dan staat er zo wonderlijk in dat stukje, na lange tijd kwam die Heer weer terug om afrekening te houden. Nou, ik vond het eigenlijk heel mooi dat daar gesproken wordt over een mens. De Heer Jezus is maar een mens, hij is een mens, de mensenzoon. En hij weet precies wat we aankunnen en wat we niet aankunnen. Hij overvraagt ons niet. Hij is een mens die zijn slaven talenten achterlaat, zijn bezit achterlaat. Het is heel belangrijk dat we als christenen gaan ontdekken, en het klinkt misschien heel gek, maar dat wij slaaf geworden zijn van die mens. Hoe vaak dat Paulus niet zegt, ik ben een dienstknecht van de Jezus. Hij gebruikt daar zelfs het Griekse woordje doulos voor. Ik ben een slaaf van Christus. Hij zegt in 1 Korinthe 6 dat wij met ons lichaam God mogen dienen, want ons lichaam is gekocht en betaald en wij zijn niet meer van onszelf. Verheerlijk dan God met je lichaam. Wat doen we met dat leven van ons? Wat doen we met dat lichaam? Hoe ver gaan we? En dan komt inderdaad dat moment, na lange tijd, dat die Heer weer terugkomt. En dan gaat hij kijken, wat heb je nou met die 5 talenten gedaan? Een talent, omgerekend naar de tijd van nu, is zo ongeveer 5000 euro. 25.000 euro. Ik laat mijn bezit aan jou achter. Heb je er wat mee gedaan? Is het meer geworden? Of ga je alleen maar wroeten in de grond en verstop je het? Ga je alleen maar naar beneden kijken in plaats van op weg te gaan en er iets mee te gaan doen? Oh, heel veel mensen hebben een verkeerd godsbeeld zoals deze man. Hij dacht dat God alleen maar een strenge God was. En hij begroef het. En omdat hij het begroef, na lange tijd was het vergeleken met het andere alleen maar minder geworden, want hij had er rente op gekregen als hij het op de bank gezet had. Na lange tijd, en we zeggen vaak, ach, het duurt al zo lang, de urgentie neemt af, het serieuze is niet zo, het is niet meer zo scherp, het is niet meer zo actueel, na lange tijd. De Heer Jezus is naar de hemel gevaren, hij is inderdaad naar het buitenland vertrokken, maar hij komt weer terug. En als hij terugkomt, laat ik daar maar een andere uitdrukking voor gebruiken. Dat afrekenen, dat klinkt zo negatief. Maar mag ik het zo zeggen, dan komt hij de balans opmaken. Dan komt hij de balans opmaken. En dan vragen van, en? Wat heeft het opgeleverd? Nou, daar gaat het vanmorgen ook een beetje over. Het gaat erom, het is trouwens de laatste keer dat ik voorlopig met u spreek over Elia. Ik heb een aantal keren met u gesproken en deze prediking wordt nog op diezelfde cd gezet. En dan heeft u, ik meen wel 6 preken over Elia. Die kunt u zo bij de bandjes bestellen. Maar hier zien we het laatste stukje van het leven van Elia, maar ook het eerste gedeelte van het leven van Elisa. Weet u hoeveel jaar er tussen zaten, tussen de roeping van Elisa? U weet dat Elisa aan het ploegen was, hè? En dat Elia hem de mantel overwierp En dat Elisa daar het ploeghout verbrandde, de runderen offerde en Elia ging volgen. Nou, dan denk je van, nou, Elisa is geroepen en nou aan het werk, hè? Weet u dat er minstens 8 jaar tussen zaten, tussen de roeping van Elisa en het moment dat hij inderdaad officieel het werk mag gaan doen? Nou, daar zou je toch wel een beetje lamlendig van worden, hè? 8 jaar zit ertussen. 8 jaar van voorbereiding. 8 jaar van in de stilte leven. 8 jaar om heel persoonlijk de relatie met Elia op te bouwen en met de Heer. Oh, we willen het soms zo snel doen. Ik denk dat de krachteloosheid in heel veel levens veroorzaakt wordt door de momenten dat je juist niet die tijd neemt om in stilte je toe te vertrouwen aan de Heer. Dat Hij tot zijn doel kan komen in je leven. Sorry. En nu komt het erop aan. Want nu is het examentijd. Niet alleen voor een heleboel jongelui van onze gemeente. Misschien voor jou wel, zoals je hier misschien tussen zit. Maar nu is het examentijd geworden voor Elisa. Elisa moet examen doen. Stukje voor stukje. En Elia is heel benieuwd op welk moment haakt Elisa af. Wanneer wordt het te moeilijk voor hem? En weet je, dan begint dat examen in Gilgal. En het is heel wonderlijk, er worden hier 4 plaatsen genoemd. Gilgal, Bethel, Jericho en de Jordaan. Nou, ik hoop dat u vanmorgen na afloop over elke plaats iets kunt vertellen. Onthoud het alstublieft. En doe er wat mee. Gilgal, daar begint het mee. Dat is ons uitgangspunt. Dat is de basis, het beginpunt van ons leven met de Heer. Gilgal. Nou, u weet misschien wel wat er in Gilgal gebeurd is. Na 40 jaar door de woestijn gezworven te hebben, volk van Israël, met Mozes, kwamen ze uiteindelijk daar bij de Jordaan aan. Ze trokken door de Jordaan en ze kwamen in Gilgal uit. En daar bij Gilgal hadden ze 12 stenen neergezet die ze uit de Jordaan meegenomen hadden als een soort monument. Gilgal. En daar in Gilgal, waar ze door de Jordaan getrokken waren en dat oude leven achter zich gelaten hadden, dat woestijnleven, en eindelijk daar kwamen waar de Heer hen wilde hebben, daar werd het volk, en dan heb ik het natuurlijk over de mannen, voor de 2e keer besneden. Daar werd eens en voor altijd afgerekend met Egypte. Egypte is eens en voor altijd op dit moment werkelijk voorbij. En dan wordt die plaats de naam Gilgal gegeven. En Gilgal vanuit het Hebreeuws heeft dezelfde letters eigenlijk als het woordje Golgotha. En Gilgal betekende letterlijk afgewenteld. Daar begon het, op de plaats waar Egypte, de slavernij, de zonde van Egypte werkelijk echt werd afgewenteld. Nou, waar begint onze relatie met de Heer? In Gilgal. Op Golgotha. Daar waar Christus voor ons stierf. En waar Egypte de wereld voor ons verleden tijd werd. Waar we verlost werden uit Egypte, uit de wereld. Dat is ons beginpunt. En mensen, wat mogen we er blij mee zijn? En wat mogen we daar dankbaar voor zijn dat we in Gilgal, dat we op Golgotha geweest zijn. En ik wil jullie, wil u vanmorgen heel duidelijk vragen, is dat de plaats waar u ooit geweest bent? Is er een moment geweest in je leven dat je daar op Golgotha geweest bent, in de geest, en de Heer Jezus gedankt hebt voor dat wat Hij voor jou gedaan heeft? Dat is het begin. Anders kun je ook niet op weg. Daar begint het. Nou, het probleem is, dan ben je daar bij Gilgal. En dan zegt Elia met zijn mond, maar niet met zijn hart hoor. Dan zegt Elia, blijf toch hier. Dit is toch genoeg? Dit is toch goed? Blijf toch hier? De Heer heeft mij naar Bethel gezonden. Je bent hier in Gilgal. Blijf toch hier, je hoeft niet verder. En ik weet dat er heel veel broeders en zusters zijn die daar in Gilgal blijven en geen stap verder komen. Natuurlijk is het heel belangrijk dat je weet dat er Jezus voor je zonde gestorven is. Maar dan, wat volgt daarop? Nou, niks. Komt toch in de hemel? Ja, en dan? Ja, daar moet je niet te ver over nadenken. Nee, mensen, het gaat verder. We zijn op weg. Ons volgende station, dat is een moeilijk station hoor, dat is Bethel. Van Gilgal, van de oevers van de Jordaan, helemaal omhoog naar Bethel. Nou, dat was een moeilijke tocht hoor. Dat was een bergpas, dat was klimmen. We hebben daar met een jeugdgroep in Israël wel eens een jeugdreis gemaakt. Ja, natuurlijk met een jeugdgroep maak je een jeugdreis. Maar we hebben daar heel veel gewandeld. Ook daar hebben we gewandeld. Nou, we waren aan het einde van die dag behoorlijk vermoeid hoor. Warm, klimmen. Nou, Elia die zegt, ik moet naar Bethel. En Elisa zegt, ik ga met u mee. Al is die weg nog zo moeilijk. Ik ga mee. Bethel heeft weer een heel andere betekenis. Bethel vinden we de eerste keer toen Abraham uit Ur der Chaldeeën trok via Haran. En dan komt Abraham in het land wat God hem beloofd had. En dan komt Abraham op een plaats waar hij zijn tenten neerzet. Hij gaat daar wonen en hij bouwt daar een altaar en hij roept de naam van de Heer aan. De eerste keer dat we dat van Abraham kunnen horen, dat hij de naam van God aanroept bij het altaar. En weet hoe die plaats heette? Bethel. Bethel was de plaats waar hij God ging dienen. Bethel was de plaats waar het altaar gebouwd werd, waar hij God ontmoette, waar hij gemeenschap had met God. Later kwam er een kleinzoon van hem, Jacob. En die vluchtte weg bij Isaac vandaan, Esau. En die bereikte ook een plaats waar hij 's nachts zijn hoofd op een steen legde. En voor hem werd de hemel geopend, want hij had, net zoals Willemien in dat gedicht zo mooi vertelde, een droom van een ladder die op de aarde stond, waarvan de top werkelijk tot in de hemel reikte. De mensen van de toren van Babel wilden een toren bouwen met de top in de hemel, maar dat lukte niet. Maar deze ladder, die was wel in de hemel. En toen heeft Jacob ervaren wat het betekent om in het huis van God te mogen zijn. Het huis van God, dat is heel eenvoudig de gemeenschap met God mogen ervaren. In de gemeente aanwezig zijn, deel uitmaken van de gemeente. Het is niet voldoende om in Gilgal geweest te zijn. Je moet verder. Je moet het huis van God ervaren in je leven. In eerste plaats je persoonlijke relatie met God. En dat is een moeilijke weg hoor. Oh, soms is er wel eens een klim te maken. Soms is er wel eens een pas te doen, hè? Een bergpas te nemen. Het is niet eenvoudig, maar het is o zo belangrijk om niet daar in Gilgal alleen te blijven. Maar ook dat Bethel in je leven te mogen ervaren. Daar in Bethel was een profetenschool. En ik weet niet precies waarom dat Elia nou juist naar Bethel wilde gaan. Misschien was het wel zijn laatste rondreis en nam hij afscheid van de profeten daar in Bethel. En dat afscheid van die profeten van Bethel maakte die profeten eigenlijk op die profeten zo'n indruk, dat die profeten die gingen naar Elisa toe en die zeiden, joh Elisa, je weet toch dat Elia weggenomen wordt? Blijf toch hier! Ga niet met hem mee! Je weet niet wat je overkomt. Misschien wel de koning van Israël die je vijandig zal oppakken. Of misschien gebeurt er in de natuur wel iets, een natuurverschijnsel. Joh, Loop dat risico niet. Blijf nou toch heerlijk hier gezellig hier in Bethel. We hebben het toch goed hier? Nou, ik denk dat dat ook een tweede punt is waar we soms als christenen behoorlijk mee kunnen zitten. We hebben het zo goed met elkaar. We horen het woord van God. We zingen prachtige liederen. Jongens, laten we toch bij elkaar blijven. We hebben de Heer bij ons. We hebben de gemeenschap met God. Natuurlijk is dat fijn. Maar is dat het einde? Moeten we niet nog een stapje verder? Nou, het is natuurlijk fantastisch dat je een jubileum mee mag maken van 125 jaar baptistengemeente in Hengelo. Maar ik weet ook, er zijn kerken gestorven, uitgestorven. Waarom? Omdat ze het samen zo goed hadden. Omdat ze dat Bethel zo ervaren hadden, maar de nood om zich heen niet gezien hadden. Oh, wat hebben we het fijn met elkaar. Oh, wat is de Heer in ons midden. Oh, wat kunnen we prachtige liederen zingen. En wat hebben we het goed zo. Dat Bethel. Maar ze zijn nooit, hebben ze nooit begrepen dat er om dat Bethel heen een wereld is, een land is wat in bezit genomen moet worden. Dat de Heer je wil gebruiken voor anderen. Dat de gemeente alleen bestaansrecht heeft omdat de Heer Jezus de gemeente hier op aarde achtergelaten heeft, omdat zijn werk voortgezet moet worden hier in deze wereld. Omdat er nog zoveel mensen verloren gaan zonder Jezus. En dan kunnen we tegen elkaar zeggen, oh, wat hebben we toch fijn. Maar we komen niet daar waar de Heer ons wil hebben. Wat we net gezongen hebben, op het smalle hemelpad, verder, altijd verder. En dat valt niet altijd mee. En dan gaat Elia naar Jericho. En Jericho is de derde halte. Dat is weer een heel andere kant op. Bijna weer de weg terug. Jericho. Als we aan Jericho denken, dan denken we aan het land dat in bezit genomen moest worden. De eerste stad die viel toen het volk van Israël in het beloofde land kwam. De overwinning die behaald moest worden. En, ja, we denken dan ook aan gehoorzaamheid. Want het volk was daar ongehoorzaam. En Achan, die had gestolen. Achan, die had zich vergrepen aan het gebannene. Waardoor het volk krachteloos werd. Jericho heeft te maken met overwinning. Met uitbreiding. Mag ik het zo zeggen, met de taak die we als gemeente naar buiten uit mogen doen. Hoe is het met ons? We kennen Gilgal. We weten dat de Heer Jezus onze zonden van ons afgewenteld heeft. We kennen Bethel. We hebben zo vaak ervaren dat de Heer in ons midden is en ons hart wil vertroosten en dat Hij er voor ons is. Maar kennen we ook dat Jericho? Dat we de overwinning behalen. Dat we er ook zijn voor de mens om ons heen die de Heer Jezus nog niet kennen. Dat we Gods beloften in bezit mogen nemen en dat Hij ons tot een zegen wil stellen. Oh, het is zo makkelijk als de mensen tegen zeggen, joh, blijf toch hier. Blijf toch hier. Ze weten het allemaal wel. Weet je het dan niet dat de Heer jouw Heer boven je hoofd weg zal nemen? Och, we weten het allemaal wel, maar doen we het ook? Ze blijven achter in Bethel. Ze gaan niet naar Jericho. En dan komt Elia in Jericho, hetzelfde verhaal. Hij bezoekt daar de profetenschool en neemt afscheid van hen. Dan komen de profeten van Jericho naar Elisa toe en dan zeggen ze, Elisa, joh, verder hoef je niet. Blijf nou maar hier. Je hebt het nou meegemaakt. We zijn nou in Jericho gekomen. En verder hoeft toch niet. Het kan gebeuren. En dat is de volgende valkuil eigenlijk. Dat je inderdaad weet dat er Jezus voor je zonde gestorven is. Dat je weet dat je de relatie met de Heer mag ervaren in je leven. Ten derde, dat je ook ervaart dat God jou gebruikt tot redding voor anderen. Dat kan. Dat je als het ware ook in je bediening of in de taak die je mag vervullen mag ervaren dat God dat zegent. Dat is prachtig. Maar de grote valkuil is dat je zegt, wat goed hè. Wat goed hè, dat we dat allemaal zo kunnen doen. En er zijn er hoor. Die alle eer naar zichzelf toetrekken. En dan zegt de Heer, maar nou heb ik nog een volgende stap voor jou. Je moet naar de Jordaan. En weet je, daarbij die Jordaan, daar gebeurt maar één ding. Daar word je uitgekleed. Daar moet je je mantel afdoen. Bij de Jordaan, daar blijft eigenlijk helemaal niets van jezelf over. Bij de Jordaan, daar ervaar je pas dat je met Christus sterft en met hem opstaat. En het oude, eigen ik achterlaat. Dat is de Jordaan. De plek waar je werkelijk gaat ervaren, het is niet meer ik die leeft, maar Christus leeft in mij. En weet je, om naar die plek te gaan, die Jordaan, och, dan zijn er zoveel argumenten dat je zegt, blijf toch hier, dit is toch voldoende. Ze gingen. En wat staat er zo mooi? Als je dat kijkt vanaf vers 6 tot en met 8. Oh, dat is zo mooi. Drie keer lees je, zo gingen zij beiden verder. Mooi hè, die twee. Zo gingen zij beiden verder, staat er in vers 6, het laatste stukje. Vers 7, daar staat, zo stonden zij beiden bij de Jordaan. Vers 8, het laatste stukje, zodat zij beiden door het droge overstaken. De Heer Jezus en jij, werkelijk samen. Je gaat niet alleen door de Jordaan, nee, de Heer is erbij. En dan daar gaan ze samen door de Jordaan. Samen ervaren ze het, dat ze in die Jordaan sterven om met Christus op te staan. Wat was het prachtig dat we hier met Pasen het doopvont open hadden en dat daar 12 mensen waren die zeiden en die getuigden, hier bij de Jordaan laat ik mijn oude leven achter. Ik sterf hier om met Christus op te staan. Dat is de vierde plek, de Jordaan. Daar bij de Jordaan, daar is het niet meer ik die leeft, maar Christus leeft in mij. En wat gebeurt er dan na de Jordaan? Oh, dan staat er zo mooi in vers 11. En terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende. De wandel met de Heer. Samen met elkaar, samen met hem. Tot slot, als ze door de Jordaan zijn en die profeten van Jericho op verre afstand blijven staan. Jammer hè, ze bleven op verre afstand staan. Ze zagen het allemaal in de verte. Hoe is het met ons? Waar zitten wij? Blijven we nog steeds op verre afstand staan? Blijven nog steeds een beetje kijken van, ach, hoe gaat het allemaal hier zo in de gemeente? Hoe gaat het allemaal zo met je relatie met de Heer? Mensen, ik zou je echt willen vragen vanmorgen, blijf niet onderweg steken. Blijf niet zoals die profeten van Jericho op verre afstand staan. Blijf niet zoals die profeten in Bethel, ik zet geen stap uit Bethel. Maar ga met hem mee. Stap voor stap met hem mee. Blijf niet op verre afstand staan. Kijk maar in vers 7, daar staat het. 50 man van de profeten waren ook gegaan, maar bleven op verre afstand staan. Dat gebeurt ook bij het kruis van de Heer Jezus. Toen de Heer Jezus aan het kruis stierf, staat er en op verre afstand stonden, ja, een aantal mensen. En dan staat er maar dicht bij het kruis stonden Johannes en zijn moeder en meer. Waar staan wij? Waar staan we ten opzichte van de Heer Jezus? Waar staan we ten opzichte van de gemeente? Wees geen toeschouwer. Ga niet op de publieke tribune zitten. Maar doe mee. Hoor erbij. Sluit je aan. En wees erbij. Ga samen. Blijf niet staan. Want weet je, dan komt Elia, de man Gods, met de vraag naar ons toe. In vers 9, wat zal ik voor je doen. Doe maar een wens. Waarmee kan ik je eigenlijk zegenen? God komt met zoveel zegen naar je toe. God komt met zoveel volheid naar je toe. Als je bereid bent om werkelijk te gaan en niet te blijven staan. Dan zie je ook dat de verlangens van Elisa heel anders zijn dan vaak onze verlangens. Dan vraagt Elisa niet om een gezond lichaam in de eerste plaats. Dan vraagt hij ook niet om materiële welvaart. Maar dan vraagt Elisa heel eenvoudig: Heer, geef mij alsjeblieft een dubbel deel van uw geest. Een dubbel deel. Is Elisa daar inhalig? Zeker niet. Elisa weet dat als ik God moet dienen, als ik Elia moet opvolgen, oh, dan zou ik dat nooit kunnen. Dan heb ik wel twee delen van die geest nodig. Het is uit een nederige, eenvoudige houding dat Elisa daar vraagt om een dubbel deel. Wat voelde Elisa zich zwak? Wat voelde Elisa zich nederig? En het was eigenlijk zo dat Elisa zei: Heer, maak me alstublieft sterk. Maak me sterk om dit werk te mogen doen. Ach, Elia zegt: voor mij is dit een onmogelijke zaak. Dat kan ik niet doen. Je hebt een moeilijke zaak begeerd. Maar weet je, volgende week, wat een geweldig moment, als we erbij mogen stilstaan, dat de hemel geopend werd. En wat staat er dan? De Heilige Geest kwam in druppeltjes naar beneden. Mensen, de Heilige Geest werd uitgestort. De Heer Jezus zei: blijf in Jeruzalem wachten 10 dagen lang. Na zijn hemelvaart. Totdat je bekleed wordt met kracht uit de hoge. Nou, we weten wat er gebeurde. Elia en Elisa liepen samen in afwachting op dat wat er zou gaan gebeuren. En dan heb je die gebeurtenis. Dan heb je dat moment dat Elia in een wagen, in een storm, zo ten hemel werd opgenomen. En dan staat er in vers 11. En het laatste stukje: die maakte scheiding tussen hen beiden. Pijnlijk, hè? Pijnlijk als je ook nu, en dat hebben we ook in het gedicht van Willemien mogen horen, pijnlijk als je nu te maken krijgt met die scheiding. Tussen mensen die in de hemel zijn en mensen die nog op aarde achterblijven. Nog veel pijnlijker zal het zijn als straks de grote hemelvaart zal aanbreken. En alle kinderen van God opgenomen worden in de hemel. En er mensen achter zullen blijven. Mensen, wat een pijnlijke scheiding zal dat zijn. Ze werden van elkaar gescheiden. Ik hoop niet dat als dat gaat gebeuren, als straks de grote hemelvaart voor alle kinderen Gods zal aanbreken, dat er van ons niemand pijnlijk zal achterblijven. Dat er geen scheiding zal zijn. Ik heb het wel eens gezegd in seminars die ik houd. Als de opname van de gemeente op zaterdagavond plaats zou vinden, dan zou het heel goed kunnen zijn dat op zondagmorgen nog menig kerkklok luidt en zelfs nog kerkdiensten gehouden zullen worden. Hoe is het mogelijk? Maar het zou heel goed kunnen. Er is zoveel schijngodsdienst. Er zijn zoveel mensen die op verre afstand blijven staan. Het is voor hen wel weten, maar niet doen. De Heer die vraagt van mij, van jou: ben je bereid om met me mee te gaan? En weet je, dan gebeurt er iets heel wonderlijks. Elia, die had in de woestijn, toen hij het helemaal niet meer zag zitten, gebeden: Heer, neem alsjeblieft mijn leven van me weg. Laat me alsjeblieft doodgaan, midden in die woestijn. Van dorst kwam die daarom. En weet je wat ik nou zo mooi vind? De Heere heeft zijn gebed niet verhoord. Gelukkig maar, hè? Want de Heer had een ander plan met Elia. En hoe werd Elia nu weggenomen? Met vurige paden. Wat zou nou mooier geweest zijn? Dat laatste of dat eerste? We kunnen wat dat betreft wel heel dankbaar zijn dat God soms bepaalde gebeden niet verhoort. Omdat hij het anders wil. Hoe hij Elia op zo'n machtige manier tot zich nam. Niet in de woestijn. Niet daar van de dorst omkomend sterven. Maar op een geweldige manier heeft de Heer Elia tot zich genomen. En dan gebeurt dat grote wonder. Daar staat: Elisa zag het. En riep het uit. Vader, mijn vader, wagens en ruiters van Israël. En dan gebeurt dat grote wonder. De mantel van Elia, heeft je ook niet meer nodig. Want in de hemel word je nieuw bekleed. De mantel van Elia viel af. Die ruige kamelenharen mantel. En Elisa nam zijn eigen kleed, scheurde zijn kleed in stukken. En hij werd bekleed met de mantel van Elia. Bekleed met kracht uit de hoge. Och mensen, wat is dat geweldig. En met deze mantel, met deze kracht, kwam hij bij de Jordaan. Sloeg op de Jordaan. En de Jordaan die moest wijken voor de kracht van boven. Mensen, we hebben een mantel gekregen van boven. We zijn bekleed. We zijn bekleed met kracht, met macht. Met de mantel van de Heer zelf. O mensen, we zijn bekleed met kracht uit de hoge. En ik hoop dat we dat ook in de komende tijd steeds meer en meer mogen ervaren. Dat de hemel inderdaad geopend werd. Dat de Heer Jezus van ons weggenomen werd. Maar dat hij ons bekleed heeft met kracht uit de hoge. Mogen die stromen van kracht ons leven vervullen. Blijf niet staan daar in Gilgal. Blijf niet achter in Bethel. Beperk het werk van de Heer niet alleen daar tot Jericho. Maar ga verder naar de Jordaan. Verlies uzelf in Christus. Zodat je Christus kunt terugvinden in jezelf. En dat het niet meer ik is die leeft, maar Christus die in jou leeft. Examentijd. Examen. Er komt een moment dat de Jezus weer terugkomt. Uit het buitenland weer terugkomt om de balans op te maken. Nou, waar staat u? Staat u nog in Gilgal? Dat is mooi. Bent u al in Bethel gekomen? Ervaart u dat contact, die relatie met de Heer in uw leven? Moeilijke weg, een bergpas. Bent u ook al naar Jericho gegaan? Kan de Heer u gebruiken? Land winnen, mensen winnen voor Christus. Prachtig. Prachtig om zo de Heer te mogen dienen. En dan komt het sluitstuk. Het moment waar je jezelf kwijtraakt. En waar je mag ervaren, niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Amen.